Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag, ik heb een man te gast die tot voor kort omschreven werd als de meest kritische topambtenaar, chef van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, een van de belangrijkste ambtenaren van de federale overheid. En ik zeg tot voor kort, want ambtenaren moeten op pensioen als ze 65 worden. Dus zit hier nu bij mij een pas gepensioneerde topambtenaar van de federale overheid, Frank van Massenhoven. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Mag jij dat meteen ontkennen, hè?
Absoluut. Twee dingen moet ik ontkennen. Eén, ik ben geen ambtenaar. Dat is heel eigenaardig. En het tweede is, ik ben eigenlijk niet met pensioen.
Nee, je hebt dat nooit serieus genomen. Ik zag je even voor je vertrok, je was dat niet van plan om met pensioen te gaan.
Nee.
Je werkt niet meer op de werkplek, dat is wel waar. Hè?
Dat is zo, ja.
Je was daarvoor ook niet zo vaak op de werkplek, want dat was nu net wat jij had ingevoerd, hè, dat dat niet meer moest.
Juist.
Thuiswerken geïnstalleerd, zo ga je de geschiedenis in, toch?
Ja, dat is zo. Ik vind dat soms een beetje jammer, want dat was eigenlijk niet de essentie van wat we deden. De essentie was kijken hoe we aan mensen zoveel mogelijk authenticiteit konden verlenen in hun werk, waardoor dat het iets was van henzelf en waardoor ze veel thuis konden zijn, veel met hun familie en toch betere resultaten boeken voor onze organisatie.
En dat is gelukt.
En een van die dingen is natuurlijk dat je dan niet aan mensen zegt waar ze moeten werken en niet wanneer. En dan ben je dikwijls thuis natuurlijk, hè, want dat is de hoofdplek van je leven.
Mm-hmm. En dat werd op prijs gesteld en dat is overgenomen. Hè? Dat geldt als voorbeeld voor vele werkplekken. Je bent om die reden uitgeroepen tot overheidsmanager van het jaar 2007. Dat was wel heel snel.
Beetje
want toen had je nog wel al wel van alles gezegd, maar nog niet gedaan.
Toch? Zo is het, ja. Ik kreeg eigenlijk de prijs omdat ik een grote mond had.
Dat is ook straf.
Ja, dat is zo.
Maar goed, waar ben je nu mee bezig dan? Want als je zegt, pensioen bestaat niet, wat doe je dan?
Ik ben binnenlands en buitenlands bezig. Binnenlands word ik erg veel gevraagd tot mijn eigen verwondering, omdat ik dacht, op 65 zal je toch een beetje afgeschreven zijn. Door vooral privébedrijven, ook overheid, maar vooral privébedrijven, die willen horen hoe dat je op een andere manier zou kunnen werken, hoe leiderschap op een andere manier kan ingevuld worden. En ik kan ook, wat ik vroeger moeilijk kon doen, buitenlandse opdrachten aanvaarden of buitenlandse leuke jobs, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
En in welke buitenlanden, welke jobs?
De meest verschillende. De laatste twee zijn twee eilanden die ook, je kunt ze niet verschillend maken, mij gevraagd hebben om verschillende redenen. De eerste is IJsland en de tweede is Malta. IJsland heeft mij gevraagd om hen uit te leggen hoe je mensen kan laten werken van op afstand, maar dat is bij hen wel zeer ver, want ze vinden amper mensen in IJsland zelf die nog bij de overheid willen werken, omdat de economie opnieuw na zoveel moeilijkheden zeer goed draait. En dus willen ze Denen en Noren, misschien wel Zweden ook, overhalen om voor hen te werken, maar niet naar IJsland te
Dus die blijven in Denemarken, Zweden, Noorwegen?
Misschien ze denken eraan om dan één keer over te komen voor een nieuwjaarsfeest of zoiets, maar voor de rest zal ze
elkaar eens zien af en toe op het werk. Want is dat wel gezond? Als je elkaar niet meer ziet, dat is toch niet het streven.
Ik heb daar mijn bedenkingen mee. Ik heb hen dat ook gezegd. En ze moeten het maar uitproberen natuurlijk. Hè. Maar wat ik in mijn eigen organisatie gezien heb, is wij eisten natuurlijk niet van onze mensen dat ze elkaar moesten zien, maar ze deden het vanzelf. En ze spraken veel meer af dan dat wij dachten te zien gebeuren. En niet alleen voor vergaderingen, maar ook om elkaar te zien.
Ja, je hebt daar nood aan, hè, collega's.
Je hebt daar gewoon nood aan.
Niet te veel, maar af en toe toch.
En het hangt ervan af op welke plaatsen heb ik mij laten vertellen.
Dat merk ik hier ook. En Malta dan, wat willen die?
Ja, die zeggen het niet, maar ik heb wel een vermoeden. Je weet dat Malta bekend is dat er nogal wat corruptie is. En ze zijn zeer geïnteresseerd ook om wat zij noemen remote working te gaan doen, maar ook heel sterk in het digitale. En ik heb het dikwijls gezegd wanneer ik ook in mijn vorige leven op buitenlandse congressen kon spreken, dat digitalisering van de processen iets inhoudt waar meestal niet aan gedacht wordt, maar het maakt corruptie niet zo gemakkelijk, omdat er geen personen tussen zitten. En natuurlijk de chain, zoals men dan zegt, van control, die je hebt met digitalisering, die zorgt ervoor dat je rapper ziet dat er iets gebeurt wat niet kan.
Zo heb ik het nog nooit bekeken.
Ik ook niet voordien, maar dat is story of my life.
Moet nog blijken natuurlijk, dat werkt tegen corruptie als je geen papieren
hebt.
Dus jij gaat corruptie bestrijden in Malta.
Zij gaan dat zelf doen natuurlijk.
Ja,
ik zeg nooit aan die mensen, je weet het, ik zeg nooit, ik ben geen consultant, en ik zeg nooit aan mensen wat ze echt moeten doen, maar ik probeer ze te laten denken in andere straminnen. Want ik zie dat veel mensen in dezelfde tunnel van denken vastzitten. En dat is, dat is iets blijkbaar dat in mijn genen zit, wat ik graag doe ook.
Ja. Want dat beeld van dat thuiswerken, dat kennen we hier nu wel. Hè? Dat is al doorgedrongen tot de meeste bedrijven, denk ik. Maar als je zegt, hier vragen ze mij om een ander soort van bazendom te introduceren, wat voor soort bazendom is dat dan?
Dat is wel wat je overal ziet. Als je de soort cultuur nastreeft waar ik voor sta, dan zie je dat je eigenlijk totaal andere bazen krijgt. Vroeger bazen waren dikwijls mensen die echt controleerden. Hè? Dikwijls ook op tijd, dikwijls ook op plaats. En niet zozeer op de inhoud. En dan moet je natuurlijk het soort mensen hebben die met mensen kunnen opschieten. En die een groep vooruit kunnen helpen en die er ook kunnen voor zorgen dat resultaten die moeten gehaald worden in een organisatie, dat die ook gehaald worden.
Dat heet emotioneel intelligente bazen.
Juist, absoluut.
Deze week stond er in KNAK, of staat er in KNAK, een fact-check over iets wat in Metro stond eigenlijk. Hè. 1 op de 3 Nederlanders vindt zichzelf slimmer dan de baas.
Ja.
Het antwoord bleek waar. Dat gaat over de claim, hè, van die Nederlanders.
Zo is het.
Nog niet noodzakelijk over het feit dat ze effectief slimmer zijn. Mm-hmm. Maar dat zegt ook wel wat, hè, over hoe naar een baas wordt gekeken. Die moet ook niet noodzakelijk slimmer zijn het werkvolk.
Zo is
het
op de vloer. Ik was al verwonderd dat maar 1 op de 3 Nederlanders zegt slimmer te zijn, want meestal zeggen ze dat altijd.
Die anderen durven dat niet.
Die anderen durven niet, maar toch heb ik nagenoeg hetzelfde gehoord in Vlaanderen. En natuurlijk is dit een idee dat vertrekt van de basis dat de slimste de baas is. En dat gebeurt in zeer veel sectoren. Als je naar het onderwijs kijkt, dan zie je dikwijls gebeuren dat de beste leraar ook directeur wordt en dan dikwijls mislukt. Omdat je totaal andere skills moet hebben voor dat soort jobs. En ik zeg het altijd als bij wijze van boutade tijdens mijn presentaties. Je mag echt nooit de slimste nemen om de baas te zijn, want dan krijg je grote mislukkingen. En dat is ook de reden dat ik 17 jaar de baas ben geweest.
Ik wou het net zo aanvullen.
Dat vindt men altijd grappig en dan komt het binnen natuurlijk, maar het is wel zo. Je hebt eigenlijk iets anders nodig dan de slimste te zijn. Wat je nodig hebt, is zeer veel slimme mensen die voor je werken en ervoor kunnen zorgen dat die samen voor iets kunnen zorgen, voor innovatie, waar je nooit zou aan denken. Mm-hmm. En je moet die mensen helpen om samen te werken enzovoort, maar je hoeft niet de slimste te zijn.
Mm-hmm. Maar ze vinden ook geen dommerik, blijkbaar, om jou te vervangen. Want ik las in een van jouw laatste columns dat er nog niemand in jouw plaats is gekomen omdat niemand geslaagd is in het assessment.
Zo is dat.
Dus ze vinden geen slimme, maar ook geen domme.
Ja, ik denk dat ze niet alleen slimme zochten, maar ook mensen die voeling hebben met de vele aspecten die nodig zijn op die job, om die job in te vullen. Dat klinkt nu verschrikkelijk dikkenekkerig, maar ik heb het tot mijn schaanschande moeten zien dat er zoveel producten zijn die onze FOD, want zo moet je het eigenlijk zien, moet aanbieden. Hans Dont, mijn collega van Financiën, heeft me dat eens gezegd. Ik heb eigenlijk een eenvoudiger job dan jij, want ik heb maar 1 groot product. Ik moet zorgen dat die belastingen binnenkomen. Maar je hebt zoveel andere dingen die je moet in de gaten houden, samen met je mensen. En dan is het natuurlijk moeilijker om dat soort mensen te vinden.
Misschien zijn mensen ook een beetje bang over hoe ze als manager met de overheid zouden of zullen moeten dealen. Maar wacht, we gaan het daar zo over hebben. En ik ga doen zoals in jouw columns. Eerst muziek draaien die zegt waarover het zal gaan. En zoals jij altijd een quote haalt uit een plaat die al perfect de verdere column samenvat. Ik neem jouw suggestie uit de tijd over van 8 september. Boven de column die gaat over overheidsmanagers in het algemeen en Dominique Leroy in het bijzonder. En jij schreef daarboven een mooie quote uit een nummer van Leila McCullough. I'm not to stay, I want you to pray. Not for me, for the souls who have stayed like me before. En dat zit in dit nummer. Mijn muzieksamensteller Vincent Goris heeft dat nummer gezocht en gevonden.
for the hunter, day for the prey. Day for the hunter, day for the prey. Day for the hunter, a day for the prey. Day for the hunter, day for the prey. If they take me away, I want you to pray, not for me, for the souls who have been taken like me before. If I am to stay, I want you to pray, not for me, for the souls.
Day for the Hunter, Day for the Prey van Leila McCullough, gesuggereerd door Frank van Massenhoven, gepensioneerd en toch weer niet ambtenaar, wel manager, chef van de FOD Sociale Zekerheid, adviseur van bedrijven en overheden voor een betere aanpak van de werkvloer, de uren en de algemene tevredenheid van werknemers en schrijver van columns voor de krant De Tijd. Ook dat blijf je doen, hè? Waarom past deze plaat zo goed bij het thema waar je het over wil hebben, bij het thema van overheidsmanagers?
Wel, ze vraagt om te bidden voor degenen die er nog zijn. En dan heb ik het over mijn collega's, ex-collega's. En natuurlijk ook voor de mensen die weggaan. En waarom heb ik dat erin gezet? Omdat je ziet dat er echt mensen weggaan. En dat haalt niet altijd de pers. We hebben het gezien nu met de baas van Bpost. Je ziet het nu met de baas van Proximus. Maar er zijn er vele anderen die ook weggegaan zijn. Directeur-generaals. Ik heb ook een collega van mij van Binnenlandse Zaken vernoemd. En ze zeggen het niet altijd met zoveel woorden. Maar als je onder elkaar zit, dan weten we wat ons zeer dwars zit. En dat is de constante inmenging in wat wij moeten doen, waarvoor we in feite op de job zijn gezet door ministers en door hun kabinetsleden.
Trends adviseerde een andere plaat wat dit thema betreft trouwens, van Bram Vermeulen. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan.
Ja.
Is die niet passender nog dan?
Die is ook even passend. En zoals de titel van de vorige is, ja, soms is de hunter de prooi en soms zijn de prooien de prooi. En dit is hetzelfde. Het is een wedstrijd die niemand wint, maar ook niemand, ook niet de ministers. En dus ja, het probleem is dat ministers zich niet houden aan het moeilijke woord governance, behoorlijk bestuur. En constant vinden dat ze ja, even onfeilbaar zijn als de paus, ook wanneer dat ze hard vrijzinnig zijn.
Ze moeien zich te veel, hè? Dat is wat je zegt. Ze zijn natuurlijk aandeelhouder.
Ja, maar dan moet je het natuurlijk doen via de mensen die in de Raad van Beheer zitten en het Koninkrijk moeten vertegenwoordigen daar. Hè. Maar wat je hier ziet, is ministers die constant tussenkomen, ook wat de CEO ook zegt. En dat is natuurlijk om de populariteit, denken ze, een duwtje opwaarts te kunnen geven. Ik geloof niet dat mensen daarin lopen, want het ligt gewoon te veel voor de hand. Maar als de mevrouw die de NMBS leidt zegt dat voor haar wifi niet direct een prioriteit is op de treinen, dan ja, een half uur later de minister horen zeggen dat het voor hem wel van belang is en dat hij haar op het matje zal roepen. Ja, als je dat 10 keer voor hebt, dan zeg je, doe het zelf, hè, man.
Je bent ook ooit genoemd, hè, als NMBS-baas. Je hebt toen afgehaakt om gezondheidsredenen.
Ja.
Was dat echt zo? Was dat waar? Of ging dat eigenlijk ook over dit soort dingen?
Het was waar, maar ik vrees ook dat het over dit soort zaken zou gegaan zijn. En had ik het aangenomen dat ik ongeveer hetzelfde interview zou hebben moeten geven als degene die het dan werkelijk heeft gedaan. Ik weet niet of je zijn eindinterview over de NMBS hebt gelezen, ook in de Knak in der tijd. Ja, en toen zei hij ook, ja, constante inmenging.
Nu, dat weet je voor je het eraan begint toch ook?
Ja, dat is zo. Maar dat heb ik ook gevraagd aan de minister die toen bevoegd was. Van, zal ik kunnen doen wat ik wil doen? En die zei, ja, je had het wel iedere keer moeten komen vragen. En toen heb ik hem ook al gezegd, zoek dan een andere.
Je hebt het wel gedaan.
Ik ging het doen, maar ja, dan kreeg ik te horen dat er iets anders in mijn leven verkeerd ging lopen.
Ja, de minister die zich met jou moeide is Alexander De Croo.
Nee, dat was toen meneer Labie. Nee,
ja. Maar jij hebt mij geadviseerd toen we dit interview voorbereiden. Tik is De Croo. Ah ja, niet is De Croo en Leroy natuurlijk. Hè.
Ja, om die reden dat ik hem... En ja, ik heb het ook geschreven op mijn blog. Ik heb het met wat aarzeling vernoemd, omdat De Croo zeker niet de slechtste minister is in dit soort zaken. En niet de slechtste minister algemeen. Ik vind hem samen met Geens eigenlijk de beste minister van de afgelopen regering. Maar ja, hij heeft het wel gedaan. Constant die uitspraken gedaan die hij niet hoort te doen over de mensen die ze zelf daar plaatsen om behoorlijk bestuur te krijgen. En ja, voordien is het ook gebeurd met Johnny Thijs. En dat was toen ook met Labie, die op een totaal onbehoorlijke manier is behandeld. Mm. En dan is hij ook weggestapt.
Jij denkt dat die frustratie groter is dan het loonplafond, bijvoorbeeld?
Ik denk dat wel, ja.
Ja. Ik heb, zoals jij adviseerde, De Croo en Leroy ingetikt. Het eerste artikel waar ik op stootte kwam uit bij het Paliterke. En dan kom je vanzelf bij een pleidooi. Ik kon niet verder klikken trouwens, want dan moest ik betalen. Maar je komt vanzelf bij de pleidooien voor privatisering. Hè?
Ja.
Dat is dan het enige alternatief.
Ja, dat lijkt mij niet. Ik ga me niet uitspreken of het beter is of slechter, want dan zit je in een ideologisch ding. Maar je kunt het ook op een andere manier oplossen wanneer ministers zich onthouden van dit soort uitspraken en hun rol spelen. En een minister is niet iemand die over alles en nog wat uitspraken mag doen. Zoals ik dat ook niet mag doen. Er zijn een aantal zaken toen ik manager was waarover ik me nooit heb uitgesproken. Bijvoorbeeld over wat je zou moeten doen met sociale zekerheid. Dat heb ik nooit gedaan. Want dat is de rol van een minister. En een minister moest beslissen, wat zal ik doen met pensioenen? En dan is het aan mij, wanneer hij beslist heeft wat er moet gebeuren, om dat uit te voeren op de manier waarvan ik vind dat de beste manier is.
En is er ergens een duidelijke jobomschrijving te raadplegen voor ministers?
Nee, maar als ze een boekje van professor Daams zouden lezen over behoorlijk bestuur, dan zouden ze dat ook weten.
Je hebt daar in jouw column ook goed op afgegeven. Hè? Op de duur vind je geen kandidaten meer natuurlijk voor dat soort functies.
Ja, dat is wat je ziet.
Ja, dat is het resultaat ook van wat jij schrijft. Hè?
Ja,
als
zo is het.
Als veel aan de grote klok hangt, dan...
Zo is het. Ja. Voor mij is er geen vervanger gevonden. We hebben 2 keer de selectie moeten doen voor de FOD werk. We hebben 3 keer de selectie moeten doen in der tijd om iemand te hebben. En dan hebben we 2 keer hele sterke mensen gevonden voor de FOD Financiën. En dan hebben we gelukkig sterke mensen gevonden. Maar ik hou eigenlijk mijn hart wel vast voor de toekomst. Dat men zal beginnen denken van, ja, we gaan misschien de minst slechte nemen. Iets waar ik me altijd tegen verzet heb, want dan zit je 6 of 12 jaar met iemand die in feite de job niet goed kan. En het Peter-principe hebben we echt niet nodig. Mm-hmm. Nergens, maar zeker niet in de overheid.
Nee, maar je werkt het mee in de hand door hier anti-reclame te maken voor de job.
Nee, ik zeg aan ministers, doe het niet. Mm-hmm. En zeg dat je het niet meer zal doen. Maar misschien zou het parlement ook wel heel hard moeten optreden tegen ministers. Hè? Nee, ik heb nu gezien dat de voorzitter van Proximus naar het parlement wordt gevraagd, omdat ze vinden dat hij een aantal rare uitspraken heeft gedaan naar hun oren. Dat zou ze ook mogen doen met de ministers. En die aan de ministers zeggen, hou uw mond, want daar zit een raad van beheer. En die mag zeggen of een CEO goed of slecht bezig is.
Is John de Croo eigenlijk kwaad als jij in...
Ja, ik denk wel dat hij kwaad is. Ja.
Op jou?
Op mij, ja.
Ja, omdat je de dingen zegt die je zegt en schrijft.
Ja, maar het is een gentleman ook. En ja, we hebben met elkaar gesproken hierover. En met een fijne glimlach het gesprek afgesloten.
Maar je denkt dat hij van binnen boos is?
Ik denk het niet.
Mm-hmm. Vind je dat belangrijk om dat in columns te blijven aankaarten?
Ja. Ik ben geen ambtenaar, maar ik ben wel een civil servant. En ik ga tot het einde van mijn dagen proberen de gemeenschap, want dat is het eigenlijk, te dienen. En als ik vind dat het verkeerd gaat, ja, dan vind ik ook dat ik het moet zeggen. Ik denk er altijd heel lang over na. Zoals mijn afscheidsinterviews waren zeer hard en ik had het met heel veel mensen besproken voordien, vind je dat ik dit kan zeggen? En als men heeft mij het advies gegeven, ja, dit moet gehoord worden. En op dat ogenblik heb ik van een aantal mensen kritiek gekregen dat het zo beenhard was, maar kijk naar de politieke situatie op dit ogenblik. Ik denk dat hij mij alleen maar gelijk heeft.
Je wou het niet hebben over de politieke situatie van dit ogenblik. Hè? Dat was het thema dat we niet gingen aankaarten.
Maar vooral omdat het zo saai is. De mensen hebben ongeveer alles al gehoord, omdat het zo lang duurt.
Ja, en omdat daar zoveel opiniestukken over geschreven worden.
Zo is het.
Dat je niet meer kan volgen.
Zo is het.
Twitter is ook een kanaal dat jij vroeger veel gebruikte, maar ik zie jou niet veel meer... passeren. Ik zit er zelf ook niet veel op, natuurlijk. Twitter jij niet meer? Heb je dat afgezworen?
Heel weinig. Ik heb net voor ik hier in de studio binnenkwam gezegd dat ik naar hier kwam. En het zijn dat soort zaken die je meestal op Twitter vindt van mij nu. Twitter is echt een riool geworden. Veel mensen zeggen het en ik heb langer over getwijfeld, maar het is wel waar. Dus het minste wat je zegt daar wat moeilijk kan vallen, dan krijg je de trollen over je. En dat is gewoon niet leuk. En je krijgt geen communicatie meer op een serieuze manier waarbij ik iets leer. En dat was wel het geval. Ik denk dat ik in 2011 op Twitter ben gekomen. Toen was dat wel het geval. Nu en dan kon je daar ook durfde vragen op stellen. En je kreeg van mensen hele interessante tips van dat moet je eens lezen, dat kun je eens bekijken. Maar nu, als je dat durft te doen, krijg je te horen van je zou dat moeten weten, anders zou je die job nooit hebben mogen uitoefenen. Had men geweten dat je dat niet deed, dat soort dingen. Dus ja.
Af en toe is iets heel gemeens posten en dan kun je ze er allemaal afgooien.
Dat doe ik ook, ja. Ja, je hebt mij door, Ademie.
Ja, ik zie dat gebeuren. Dat is de enige manier, hè?
Ja, zeer zeker.
Oké, we gaan weer te werk zoals in jouw De Tijd columns. Hè. Eerst muziek, die al een poortje opent naar het volgende thema en dan pas praten.
Thank you.
Muziek van het Deens strijkkwartet. Waarom zouden we dat gekozen hebben, Frank van Massenhoven? Welk Deens nieuws was nieuws de afgelopen week? Ah, het Deense nieuws natuurlijk.
Het Deense... Een migratieverhaal natuurlijk. Met een schitterende panorama-uitzending.
Ja, waar dat beleid uit de doeken werd gedaan. Het is een zeer streng beleid. In Denemarken krijgen asielzoekers bij hun aankomst te horen dat ze niet in Denemarken zullen kunnen blijven. Als het thuis weer veilig is, dan moeten ze terug. In Denemarken moeten kinderen verplicht vanaf 1 jaar naar de crèche. Zeker die kinderen die in benoemde ghetto-wijken wonen, worden misdrijven in de ghetto-wijken met veel migranten dubbel zo hard bestraft als elders. En door dat beleid is het aantal asielzoekers fel gedaald. En opmerkelijk is, het kan bij rechtse partijen begonnen zijn, maar de sociaal-democratische oppositie steunde die aanpak en bij gevolg waren asiel en migratie geen thema's meer bij de verkiezingen, wonnen die sociaal-democraten. Omdat de verkiezingen over iets anders gingen, of onder andere omdat de verkiezingen over de dingen konden gaan die belangrijk zijn, huisvesting, pensioenen en zorg. Wat valt er hier nu nog aan toe te voegen, Frank van Massenhoven? Want iedereen was vol lof over de gang van zaken in Denemarken. Ik heb weinig afkeurende stemmen gehoord.
Wat mij enorm opviel is, ik zag John Crombé in Ter Zake en ik hoorde de dag erop 's morgens Theo Franke en dat hij nagenoeg hetzelfde zegde.
Mm-hmm. Jij zei dat, hè? Ik heb quotes gezocht. Dat is niet zo makkelijk om dingen te... Theo Franke, dat valt nog mee. Eerst Theo Franke in de ochtend.
Nee, in Denemarken is het vooral het punt dat men zegt, kijk, mensen die erkend worden als vluchteling, dat is maar een kleine categorie van het totaal aantal migranten, dat die situatie in het thuisland verbetert, ja, dat die ook gewoon terug moeten, want uiteindelijk de Conventie van Genève geeft maar tijdelijk schuil, is maar een tijdelijke oplossing om iemand te zeggen, wij geven u shelter, wij geven u schuil, we zijn een schuiloord, want je kan nu niet in je land terecht omdat er oorlog is, omdat je persoonlijk vervolgd wordt door het regime. Maar dat hebben wij ook ingevoerd in België, hè. Ook dat, die wet heb ik gewijzigd en dus in die zin doen wij hetzelfde als Denemarken. Maar wat is het probleem in de praktijk? In België, in Duitsland, in Frankrijk, in Denemarken, overal waar dat geldt, dat tijdelijk asielrecht, dat vaak conflicten zoals bijvoorbeeld Afghanistan, die duren heel lang. Dat is daar niet na een paar jaar opgelost. Syrië is nu al 7 jaar bezig, 8 jaar bezig. Dus heel veel van die conflicten tegenwoordig blijven wel guerrilla-oorlogen, blijven heel moeilijk om te zeggen, ja, nu start terug.
Dus de realiteit is complexer dan wat daar gebeurt.
En dan
misschien
zijn vaak rechtbanken, als je dat probeert, rechters die zeggen, sorry, het is toch nog niet veilig genoeg, je kan niet terug.
We hebben ze allebei een minuut gegeven. John Crombé knippen was iets moeilijker, maar het is toch gelukt.
Wat ik nu net zeg is exact hetzelfde als wat met de Frederiksen, wat we hebben dat samen in het Europees programma van de Socialisten geschreven. Daar zeggen we hetzelfde. Het verandert op twee vlakken. Dat is de nieuwkomers bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is een felle boodschap dat nieuwkomers alleen maar gasten zijn. En men komt niet als nieuwkomer het land binnen met een erkenning om te blijven. Dat klinkt zeer fel, maar dat is wat wij begin deze eeuw ook hebben gedaan. We hadden toen een enorme instroom van vluchtelingen. We hebben gezegd aan die mensen, het is tijdelijk. En de meeste mensen zijn teruggekeerd met terugkeerprogramma's.
Dus, maar wat dus is de reden, want zij hebben verkiezingen gehad in juni, ja, en wij hier in mei. Wat is de reden dat zij het zo hebben kunnen capteren en jullie niet?
Omdat ze vanuit de oppositie zijn ze zeer driest geweest en ver gegaan in het steunen van zeer rechtse maatregelen. Ja. Een programma was dat veel minder, maar ze zijn wel blijven communiceren, waardoor dat ze weer een debat hebben gekregen over herverdeling, over sociale zekerheid, over investeren in onderwijs.
Is dat wat je bedoelde, Frank van Massenhoven? Is het goed geknipt?
Het is goed geknipt.
Ze zeggen allebei wij ook, hè?
Ja, en van beiden vond ik het verrassend, hè. Maar beiden zeiden ook nog iets anders, wat mij zeer trof, dat is... Over migratie wordt er veel te emotioneel gesproken. Er wordt niet gekeken naar wat is er aan de hand, hoe kunnen we dat best oplossen voor iedereen.
Dat is wat ik Theo Franken heb horen zeggen.
Ja, en wat Crombé ook zegde. Ja. Want Crombé, hij noemde natuurlijk Steve Stevaert niet bij naam, maar hij zei, er zijn periodes geweest dat de sociaaldemocratie er niet mocht over spreken. Steve Stevaert zei, ja, je moet niet spreken over het gat in Den Haag, want dan wordt het steeds maar groter. En dat was dus een zelfkritiek van John Crombé die ik kan smaken. Maar ik vond ook de hele sterke nuancering van Franken echt verrassend, omdat hij had zoiets kunnen binnenkoppen zonder moeite van. Ze doen het goed in Denemarken en wij moeten het ook allemaal zo doen. Maar hij zette overal een hele slimme bemol bij elkaar.
En jij schrikt meer van het feit dat je het eens was met wat Franken zei dan met het feit dat je het ook eens was met wat Crombé zei. Ik zie het.
Ik was bij beiden verrast dat ze het zeiden. Ik vind het bijzonder goed dat Crombé het zegde, op die manier. En ja, ik vond het hoopgevend dat Franken ook op die manier antwoordde.
Waarbij je eigenlijk ook hier kan zeggen, schaf dat rechts en dat links af als het over dit thema gaat. Zoals dat in Denemarken ook gebeurd is. Hè? Het is geen rechtsthema meer.
Nee.
Wij zeggen dat nog wel, het wordt rechts genoemd door ons, maar het is geen rechtsthema meer.
Nee,
het is door een sociaal-democratische Deense premier uitgevoerd. Hè?
Absoluut, maar er zijn heel veel thema's waarvan ik vind dat is niet rechts en niet links.
Noem er nog eens eentje.
Ja, een misdaad. Veiligheid, dat is heel lang een rechtsthema genoemd. En dit is echt iets wat ik niet begrijp. Want als je kijkt naar de criminologiecijfers, dan zie je dat de mensen die het meest slachtoffer zijn van misdrijven, armere mensen zijn. Omdat rijkere mensen, en ze hoeven niet zo rijk te zijn, ik ben dat ook niet, maar je kunt leven in een omgeving die veel minder gevaarlijk is dan andere mensen. Dus in feite zou dat, als je het zo bekijkt, een heel links thema moeten zijn.
Door de wijk waarin je woont.
Door de wijk waarin je woont, waar je door moet.
En rechts heeft dat thema geclaimd en links blijft om die reden
twee keer,
af. Je kan dat ook omkeren. Hè. Milieu lijkt wel geclaimd door links, waardoor
Absoluut.
Rechts zich daar bijna niet meer over hoeft uit te spreken.
Dat is inderdaad een ander thema waarvan je zegt, dit is niet rechts en links. We willen voor onze kleinkinderen een planeet die nog goed leefbaar is. En ook voor alle diertjes er rond, zodat onze kleinkinderen daar ook met plezier naartoe kunnen kijken. Dus ja, maar dit is al heel lang mijn gevoel. We zitten vast in een ideologie. En als ideologie terug te brengen valt tot de ultieme waarden waarmee alles begonnen is. En dat zijn meestal de verlichtingswaarden. En dat zit links en rechts dicht bij elkaar. Want zowel het liberalisme als het socialisme, wat de twee richtingen zijn, zijn in feite verlichtingsideologieën. Dan heb ik er geen probleem mee. Maar wat is het probleem dat de laatste 200-300 jaar, dat die ideologieën, dat die verengd zijn tot techniekjes. Als je dit doet, dan, er is dit soort probleem, dan moet je ook dat doen. En dat laatste is verkeerd. Hè? Zo zie je iedere keer dat rechts zegt, ja, je hebt een kleinere staat nodig, en links zegt, je hebt meer staat nodig. Nee, je hebt de staat nodig die op dat ogenblik nodig is. Hè? Ook dit is in feite ideologische waanzin.
Ja, de grondvraag is, waar wil je eigenlijk naartoe?
En ultiem, als je Franken en Crombé bij elkaar zet en je vraagt hen, wat is jullie uiterste doel? Dan zullen die hetzelfde zeggen.
Dat is mooi wat je zegt, maar daar los je niks mee op, hè?
Nee, maar dat is ook mijn kritiek op politici. Ik hoorde nog net voor we de 100 dagen naderden zonder regering iemand zeggen van de N-VA, ja, wij en de PS, we verschillen wel enorm. Ja, dat weet je toch al lang. Hè? En dat als je een serieuze manager bent in een bedrijf en je ziet dit soort zaken als een mogelijk scenario komen, dan bereid je dat voor. En dan zit je niet 100 dagen te kijken naar een probleem en constant aan je omveld zeggen, het is moeilijk en we denken er anders over. Sorry, dan schiet je tekort.
Ja, jij had al een regering op de been gehad, met andere
dat,
woorden.
Dat durf ik niet begin. Zeggen natuurlijk, want nee. Je moet daar met
Hij
velen voor zijn.
Dat is Matt Savage, Amerikaans jazzpianist die al kon lezen toen hij een maand of 18 was. En wat we net draaiden komt uit zijn derde album, Hot Ticket Live in Boston uit 2008. Savage was toen 16 toen hij dat maakte. Achteraf werd bekend dat hij autisme heeft, Frank van Massenhoven. Daar moeten we zijn, bij dat autisme. Een stuk in Knak van deze week van Ann Peuteman. Dat gaat over mensen met autisme die vertellen hoe moeilijk ze het hebben op de werkvloer, vooral hè, onder de kop. Zodra ik op kantoor ben, gaat het doek op en begin ik te acteren. En over hoe doodvermoeid ze dan thuiskomen, dat vertellen ze ook na al dat acteren, want ze zitten dus een hele dag te doen alsof ze geen autisme hebben. En niemand van hun collega's merkt dat ook. Zo goed kunnen ze acteren. Bang omdat ze anders minder kansen kunnen krijgen. Dat heeft jou getroffen?
Enorm, ja. Vooral het verhaal van die ene man die promotie krijgt en die mag dan zijn intrek nemen in een mooi bureau en die begint zeer raar te acteren. Gelukkig is er daar oog voor en wordt er gesproken en hij zegt, ik wil terug naar mijn eigen kleine plekje van vroeger. En waarom heeft me dat getroffen? Omdat het mij terugbrengt tot een van de meest emotionele momenten die ik op de FOT heb meegemaakt. Ik had die FOT veranderd, zoals je weet, in een plek waar je niet meer zeker bent waar je kunt zitten.
Ik hoor het al aankomen.
Ja, en natuurlijk was dat voor heel wat mensen lastig. Hè, maar dat bleek na een paar maanden enorm mee te vallen. De mensen wilden niet meer terug.
Dus niemand nog zijn eigen bureau?
Niemand zijn eigen bureau. Maar het is wel niet zo zoals het meestal is. Die open, ik ben absoluut geen voorstander wat dikwijls gedacht wordt van open space. Als je ik zeg nog altijd bij ons, als je neerzit, zit je 4, 5 mensen. Je zit rustig, je wordt niet gestoord door geluid of voorbijgaande mensen. Dus ik dacht, we hebben dat perfect opgelost. Tot de dag dat er iemand vroeg om mij te zien op een plek waar niemand ons kon zien, wat ik al heel raar vond. En de man raakte niet uit zijn woorden, omdat hij heel snel, heel hard begon te wenen. En hij zei, ik kom kapot hier, omdat ik naar hier moet komen werken. En hij bleek autistisch te zijn, maar echt autistisch. Het woord wordt dikwijls te veel gebruikt in te brede bewoordingen. En hij zegt, ik word daar gek van, dat ik niet weet als ik binnenkom waar ik kan zitten, dat ik niet op mijn geëikte plaats waar ik altijd zit kan zitten. En ik zeg hem, zijn er nog meer mensen die dat voor hebben? En hij zei, ik ken er zeker nog een aantal. En ultiem zijn er 4 mensen bij mij gekomen die hetzelfde hadden.
Van wie jij dat ook nooit gezien?
Nooit gezien, had nooit, in de verste verte niet. Een van die 4, dat was... dat was iemand die vond ik heel sociaal was. Mij kwam aanspreken over muziek en zo. Ik had het nooit verwacht.
Maar goed, die waren alle 4 ongelukkig.
Maar zeer hard autistisch.
Bij de hervorming die jij net had doorgevoerd. Die je niet kon terugdraaien ook.
Nee, en dat verstonden ze ook. Dat vond ik heel mooi van hen. Die zeiden, iedereen is veel gelukkiger. Wij gaan niet eisen dat je dat terugdraait voor ons. En wij begrijpen ook dat je ons geen vaste plek kunt geven. Maar dat is eigenlijk onze vraag. En ik zei, is dat echt wat je wil? En 2 van de 4 zeiden, nee, wij zouden liever nooit naar hier komen. Veel liever werken thuis. En achteraf trof me dat natuurlijk ook, dat zij jobs hadden waarvoor je eigenlijk nooit iemand anders nodig had. Dat is ook geen toeval, als je dat achteraf bekeek.
Maar altijd thuis werken, dat mag niet.
Dat mocht niet. Hè. Volgens de wet mag je maar 3 dagen, wat belachelijk is, want niemand denkt nog in dagen, op de 5 thuis werken. Maar het ijzeren adagio in onze FOT is, we volgen altijd de wet, tenzij het een slechte is. Dus we hebben dat lekker overtreden en ik heb die 2 mensen altijd toegelaten om thuis te werken. Ik kan dat nu vertellen omdat ze alle 4 met pensioen zijn. Er moeten zeker nog veel meer andere mensen geweest zijn met autisme die het niet kwamen durven vragen of durven zeggen dat ze met autistisch waren. Want ik heb dat geleerd door de 2 anderen die wel altijd naar Brussel wilden komen en nooit thuis wilden werken, omdat ze autistisch waren. Hoe raar ook. En aan die zei ik, durf je zeggen aan je omgeving dat je autistisch bent? En zei nee, dat durven we echt niet. Dan zei ik, oké, dan spreken we af dat jullie een slechte rug hebben. En dan geef ik je een hele speciale stoel, die alleen voor jullie is natuurlijk. En dan hebben jullie je vaste plaats.
Mm-hmm. Het hele schrijnende aan dat verhaal is dat het antwoord op de vraag, durf je zeggen dat je autisme hebt, nee is.
Ja.
Nog altijd, terwijl we toch ons best doen om daar iets normaler over te communiceren, Tuurlijk. Denk ik toch, wij media bedoel ik dan.
Tuurlijk, maar toch, blijkbaar, het is iets waardoor je minder goed kunt functioneren. Zoals alsof als je blind bent of doof bent, of minder mobiel. En ja, ik denk dat we een dag een hoger humanitair niveau zullen halen wanneer mensen zonder schrik durven zeggen, ik ben ook autistisch.
Ja, want van een ander, mag ik het handicap noemen? Of moet je het wel zeggen, maar durf je het ook zeggen? Hè?
Ja,
wie blind
durf je het
is,
ook
zegt,
zeggen.
Ik ben blind en dat is toch zonder
zo is het.
Gêne.
Ja. Maar uit die ganse periode hebben we... Ja, ik was heel gelukkig met de oplossing, als persoon. Maar ook, ik heb nagedacht, wat kunnen wij nog meer doen? Want we hebben een grote dienst, personen met een handicap op onze FOD. Wat kunnen we nog meer doen voor mensen met autisme? En toen heb ik geleerd dat er een VZW bestond die Paswerk heette en die mensen met autisme opleidt om in IT-omgevingen testen te doen. Omdat het is onvoorstelbaar hoe lang geconcentreerd mensen kunnen bezig zijn met dingen die andere mensen onvoorstelbaar vervelend vinden. En we hebben die ingehuurd, omdat we op dit ogenblik ook door een verandering van IT gingen. En die hebben bij ons een briljante job gedaan. Ja. Maar we moesten wel die omgeving aanpassen. De TL-lampen moesten weg. En,
ja, dat las ik ook in het artikel. Dat is ook zoiets wat vreselijk hindert.
Ja.
En te veel prikkels is ook niet goed.
Is ook niet goed, nee.
Overweeg jij een comeback à la Kim Kleisters eigenlijk? Want jij blijft maar zeggen, bij ons op de dienst.
Ja, ik ga tot het einde van mijn leven zo spreken. Voor mij, hetzelfde zou ik zeggen over de VRT. Hè. Ik bedoel, ik ben een VRT-man. En dus dat is mijn radio, dat is mijn tv.
Ja, maar hij is van mij, hij is van ons.
Ja, dat is zo, ja.
Of hoe Rain Man, de film Rain Man... Ja. Hoe goed bedoeld ook, hè, met Dustin Hoffman als zwaar autist, meer kwaad dan goed gedaan heeft eigenlijk toch ook om dit verhaal te besluiten?
Ik vrees dat ook wel, ja. Ik heb daar heel eigenaardig, ik heb dezelfde idee gehad na die episode met de vier mensen.
Ja, want die heeft ons een beeld gegeven van autisten, waardoor we... gefocust zijn op één soort autist, wat maar één soort is van de vele soorten.
Ja, met de uitspraak die nog altijd in de filmrubriek komt van Radio 1. The world is a box of chocolates en het is allemaal leuk. Het is niet leuk. Die mensen hebben echt heel veel moeite om zich aan te passen.
Die komt uit Forrest Gump, die laatste.
Ah, juist. Ja, ik ben heel slecht in films.
Ja. Het Rain Man ken ik er geen, maar we kunnen daar misschien eens over nadenken. Dit is een plaatje.
Tessa, una gran tessa, fa preparar. Se tu rimpiazza qualche ragazza, te con quella cercami là. Te con quella cercami là, cercami là, cercami là. Senza il colore della fantasia, il minuetto, il la follia, il la rimana, paravela. Il minuetto, paravela, il la follia, paravela, il la rimana, paravela. E ti frattanto dai la tua canto, con questa quella può amoreggia, va amoreggia, va amoreggia. Alleva Lisa, domani mattina, una regina devi inventar. Alleva Lisa, una regina devi inventar. Se tu in piazza qualche ragazza, che come quella cerca di andare. Alleva Lisa, domani mattina, una regina devi inventar. Senza il cuore la danzasia, il menuetto, chi la polia, chi la levana, parla. Una regina deve diventar, una regina deve diventar, una regina deve diventar, deve diventar, deve diventar, e mi deve aumentar.
In de volksmond wordt dit de champagne-aria genoemd. Scène uit Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart, waarin Don Giovanni met een glas champagne in de hand zijn dienaar Leporello de opdracht geeft om alles in gereedheid te brengen voor een groot feest, met vooral genoeg wijn om de gasten zeker dronken te kunnen voeren. Aanzet, Frank van Massenhoven, tot een verhaal dat jij tot slot nog wil meegeven, hè? Nog wil vertellen.
Ja, ik hoop dat de plaats waar de champagne daarnet gedronken werd, dat die bereikbaar is voor het openbaar vervoer. Wat mij opvalt, ik word heel veel gevraagd voor events waar ook nog gegeten en gedronken wordt, dat veel van de events doorgaan op plaatsen die totaal onbereikbaar zijn voor het openbaar vervoer. Dan zie je iedereen minstens 2 glazen champagne, zeker 1 witte en 3 rode drinken en dan vrolijk in de auto stappen en wegrijden.
Een optie is natuurlijk ook zeggen, ik drink niet. Hè? Ik ben
ja, dat is. En ultiem is het natuurlijk, ja, wat men ook in Amerika over de wapens zegt, ultiem is het een persoon die ermee iemand anders neerlegt. Maar zoals in Amerika vind ik ook dat je niet de omgeving moet creëren waarin dat kan gebeuren.
Je weigert af en toe om naar dat soort events te gaan?
Vanaf
soort...
nu altijd.
Ja? Vanaf als ze op de buiten altijd. Liggen waar je niet met het openbaar vervoer geraakt, of s'avonds niet meer terug, hè, dat is ook nou zeker.
Zo is dit.
Dan ga je niet.
Nee, ik vind
deel, je
het
dat ook, deel je dat ook mee?
Ik deel dat ook mee en dat valt soms heel hard, omdat het zeer moreel klinkt. Maar het heeft ook te maken met mijn eigen ervaring natuurlijk. Hè. Ik ben 65 en zoals iedereen in mijn generatie heb ik nog dronken gereden.
Dat moet ik
maar
ook zeggen.
Lang, ja. Lang geleden, dat mag ik ook wel zeggen, want toch zeker 25 jaar geleden, waarschijnlijk de laatste keer. En dan, het was nooit enorm, hè, maar toch te veel gedronken. Mm-hmm. Toen ik Sarah, die in feite mijn dochter is, leerde kennen toen ze 14 was, de dochter van mijn vrouw, zei ze, Frank, het is onvoorstelbaar dat mensen dat doen. En ik moest haar toen ook zeggen, dat doe je niet. En nu heeft ze een kleintje van 6 maanden, die sedertien is mijn wereld totaal veranderd, sedert dat die kleine er is. En ik ben er nog meer over aan het denken. Ik moet er niet aan denken dat een van de mensen waar ik voor gesproken heb, mijn kleinkind overlopen heeft.
Ja, om het actueel te maken, in juli was Chris van Dijk in het nieuws. Burgemeester van Dessel en even voorzitter van het Vlaams parlement. En in het nieuws omdat hij betrapt was op dronkenschap achter het stuur. Nu, dat is oud nieuws intussen. Hij is tegen een aanhangwagen gebotst, dat maar gelukkig. Het had ook een fietser kunnen geweest zijn natuurlijk. Maar in elk geval eiste geen enkele fractie in het Vlaams parlement zijn ontslag.
Ja.
Was jij het daarmee eens? Of
ik was woedend daarover. Ja, en ik vind het ook een ongelooflijke vorm van hypocrisie dat hij achteraf moest wegstappen omwille van een verhaal met callgirls die ik in feite in zijn privéleven mag situeren, hoop ik toch. Dat hij niet met overheidsgeld is te werk gegaan daar. En dus ja, voor mij hoef je daarvoor niet weg te gaan, maar wel had je moeten weggaan omdat je dronken reed. Je had onmiddellijk moeten zeggen, ik moet hier weg.
Er is nog een andere staart, hè? Dat rijverbod van 15 dagen, een vrij lichte boete, €1600, geen alcoholslot, omdat de hoeveelheid alcohol niet hoog genoeg was op het moment van meting, maar dat was al 2 uur na de feiten. Daar kun je ook een bom over opzetten, maar het toont aan wat politiek belangrijk vindt.
Ja, zo is het. Hè. Ik heb een paar politierechters onder mijn vrienden en die worden daar woedend over dit soort zaken. Ja.
En dat maar toeteren over thuis waar ze te veel alcohol drinken.
Ja, absoluut.
Ja. Ik stuur jou op water naar huis van Massenhoven.
Ik ben wel met de trein gekomen.
Dan ben je nog met de trein ook. Je stapt te voet tot aan het station.
Ja, ik moet mijn 15.000 stappen iedere dag halen.
Het is bergaf van de VRT naar Brussel-Noord. Dank je wel voor de komst.
Dank u.
Fijne avond verder en een mooi weekend. Dag.
ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.